Ik deel u mee dat met ingang van aanstaande zondag de morgendiensten weer zullen beginnen, zo de Heere wil, om 9:30. Dus met ingang van zondag 5 april. En dan vanavond zal de bevestiging plaatsvinden van de herkozen broeders Amstdragers. Aanstaande woensdagavond om 7:30 zal er in dit kerkgebouw een avond zijn belegd door de stichting in de Rechte Straat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het 10e vers van Psalm 68. Gelooft zij God met diepst ontzag. We gaan nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen verder het woord des Heren uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 45, beginnend bij het 11e vers. Jesaja 45, vers 11 tot en met 25. En na de schriftlezing zingen we uit de 32e psalm, het 4e vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. 32, vers 4. Na de schriftlezing Jesaja 45 vanaf vers 11. Alzo zegt de Heere, de Heilige Israëls en deszelfs formeerder. Zij hebben mij van toekomende dingen gevraagd. Van mijn kinderen, zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Ik heb de aarde gemaakt. En ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid. En ik heb al hun Heer bevel gegeven. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid. En al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen. En hij zal mijn gevangenen loslaten. Niet voor prijs, noch voor geschenk. Zegt de Heere der Heerscharen. Alzo zegt de Heere, de arbeid der Egyptenaren en de koophandel der Moren en der Sabeërs, der mannen van grote lengte, zullen tot u overkomen en zij zullen de uwe zijn, zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en zij zullen zich voor u buigen, zij zullen u smeken, zeggende, gewisselijk God is in u, en er is anders geen God meer. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen. Tezamen zullen zij met schande heen gaan die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere, met een eeuwige verlossing. Gij lieden zult niet beschaamd, noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. Want alzo zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en die haar gemaakt heeft. Hij heeft ze bevestigd. Hij heeft ze niet geschapen dat ze ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd opdat men daarin wonen zou, Ik ben de Heere en niemand meer. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoekt mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u en komt, treed hiertoe samen, gij lieden die van de heidenen ontkomen zijt. Zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Verkondigt en treedt hiertoe, ja beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer behalve mij, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf en er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren dat voor mij alle knie zal gebogen worden, alle tong mij zal zweren. Men zal van mij zeggen gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in den Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Gemeente, nog eenmaal slaan we de 23e zondag van onze Heidelbergse catechismus op. Dat wil zeggen, vanmorgen willen we ons dan concentreren op vraag en antwoord 61. Vraag en antwoord 61, waar we voor vanmorgen Gods woord samengevat vinden. De vraag is, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En het antwoord luidt, niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Laten wij samen God zegen bidden over de bediening van zijn heilig woord. Ootmoedig willen we uw grote naam erkennen, Heere, als wij aan de morgen van deze dag weer samen mogen zijn op deze plaats. Als gij ons weer een week gespaard hebt en in de gelegenheid gesteld hebt om onze dagelijkse dingen te verrichten. En als gij ons na deze werkweek weer een rustdag geeft, een dag waarop wij naar gewoonte mogen opgaan naar uw huis, en niet alleen naar gewoonte, maar ook omdat het uw inzetting, omdat het uw ordinantie is. Heren, en geef dat het nog verder mag gaan in ons leven. Gewoonte is goed en uiterlijke gehoorzaamheid aan uw geboden en een wandelen in uw inzettingen is goed. Maar geef dat het bij ons zo mag zijn, Heere, dat we ook naar de begeerte van ons hart mogen opgaan naar de plaats van het gebed. Dat het ook zo mag zijn dat wij met een gebed in ons hart ons onder uw woord mogen zetten. Het gebed namelijk dat gij tot ons spreken wilt en dat ge uw woord tot zegen, tot een onvergetelijke en onverwelkelijke zegen in ons leven zult willen stellen. Heren, want dat is het wat we allemaal nodig hebben. Dat wil niet zeggen dat we dit allemaal beseffen. Ach, wij kunnen in ons verdwaasd en verduisterd verstand nog wel denken dat wij met het vervullen van een aantal godsdienstplichten ook al op de rechte weg zijn. En er zijn er nogal wat in deze wereld, Heren, die menen dat ze daarmee u de Heren een dienst bewijzen en dat ze daarmee genoeg gedaan hebben om hun ziel te bergen. Wat godsdienst en wat gehoorzaamheid en wat nakomen van plichten en wat activiteiten en wat doen. Maar Heren, dat wordt in uw woord niet aangewezen als de weg der zaligheid. Dan zouden mensen het zelf nog wel kunnen. En dan zou hij uit zichzelf nog wel een weg kunnen banen en vrede met God kunnen vinden. Maar ge hebt het ons in uw woord te duidelijk gezegd, zodat er geen misverstand over bestaan kan. En zodat wij wel duidelijk op een dwaalweg zijn als we het anders gevoelen en denken en misschien ook nog wel zeggen. Maar u hebt het, Heere Jezus Christus, te duidelijk gezegd. Ik ben de weg. En dus zullen we in u moeten zijn. Dus zullen we waarachtig aan u verbonden moeten zijn. Dus zal ons leven met Christus verborgen moeten zijn in God. Heren, en aangezien wij dat van onszelf niet bezitten, en aangezien dat door godsdienst ons deel nog niet is, aangezien dit pas het geheim is dat gekend wordt als uw geest ons bearbeidt, daarom zien wij op tot u en wij bidden, Heren, dat gij in ons midden wilt zijn en dat gij uw woord tot een rijke zegen wilt stellen. Doe ons het dan allemaal beseffen, opdat dat besef ook uit zal monden in een waarachtig en hartelijk gebed om uw hulp, om uw bijstand, om uw tegenwoordigheid. Doe het ons allen beseffen, Heren, dat aan uw zegen alles gelegen is. En alleen als gij uw woord verklaart en heiligt en toepast aan ons hart, dat we dan zullen verstaan. En als gij zelf ons verstand verlicht en onze harten ontsluit, en als gij, o Heilige Geest, de prediker van het woord van binnen wilt zijn, dan zullen we een zegen wegdragen en dan zal onze kerkdienst ook werkelijk vruchtbaar zijn voor de komst van uw rijk en de uitbreiding van uw rijk. En dan zal het ook alles uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Heere, als het ons werk zou zijn en blijven, en als er meer niet gevonden zou worden in onze kerkdienst dan datgene wat mensen met elkaar doen, dan heeft het voor de eeuwigheid geen waarde. Dan zal het geen mens bekeren. Dan zal er niemand geloof beoefenen. Dan zal er geen hart waarlijk vertroost worden. En dan zal niemand enige zegen met zich dragen. Maar als gij komt en als gij werkt, dan wordt alles in één keer anders. En als gij met uw kracht en als gij met uw zegen uw woord wilt vergezellen, Heere, dan wordt het een rijk en gezegend uur in uw huis. We smeken u dat ge ons dat geven wilt en dat we zo mogen ervaren dat u zelf in ons midden zijt en dat u in ons midden uw heilig werk wilt verrichten. En dan mogen we daarbij niet wijzen op iets in ons, Heere, wat ons waardigheid zou kunnen geven en wat u onder verplichting zou stellen om onze beden te horen. Maar wij willen u ootmoedig en eerbiedig wijzen op uw eigen woord, waar ge het gezegd hebt dat gij uw volk zult verblijden in uw bedenhuis. En dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u zelf in het midden wilt wezen. Heere, denk aan uw eigen woord en maak het waar en vervul het. En geef dat we het ondervinden mogen dat gij nog die God zijt, zoals u zich vroeger bekend maakte. Dat ge nog dezelfde zijt in uw trouw, in uw liefde. Dat ge nog dezelfde zijt, ook in uw gewilligheid, om zondaren zalig te maken. Heere, leid ons dan in de overdenking van uw woord, verlicht ons verstand dat van nature duister is en dat ook na ontvangen genade nog door zoveel duisternissen en nevels omhuld kan zijn. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald en geef ons inzicht in uw wijze van werken. Geef ons inzicht ook in die enige grond der zaligheid, in die enige gerechtigheid, namelijk die van de Heere Jezus Christus. En geef dat we het verstaan mogen, dat daar alleen al onze zaligheid in gelegen is. Heere, wij smeken u dat gij gedenken wilt aan hen die hier niet zijn kunnen. En dan weet u wel wie dat zijn. En u weet ook de reden waarom ze afwezig zijn. Dragen onze zieken aan u op. Degene die een moeilijke weg moeten gaan, degene die misschien wel een weg moeten gaan waar ze meer en meer in zullen gaan ondervinden dat het leven hier op aarde vol moeite en verdriet is. Want dat is vaak de gang, Heere, die wij mensen moeten maken. Dat of bij het ouder worden, of als er een bepaalde ziekte of ziekten in ons leven gaan komen, dat we het dan gaan ondervinden wat de dichter zei, het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En wij vliegen daarheen. Heren, dat is inderdaad de weg die we allen gaan zullen, de weg van alle vlees. Wij gaan heen. Er komt een dag dat we uit dit leven scheiden moeten. En dat komt voor sommigen heel onverwacht. En anderen zien dat lange tijd aankomen. En heren, waar het dan voor ons allemaal op aankomt, dat is dat we voorbereid zijn. Niet pas als we oud zijn, niet pas dat we er werk van gaan maken als we op leeftijd zijn gekomen, maar dat we er werk van mogen maken heden, zo wij uw stem horen. Bind dat op ons aller hart. Maar wilt gij zo ook zijn, Heere, met diegenen die aan de avond van het leven zijn terechtgekomen, met diegenen die een weg van afbraak meemaken, met diegenen die op welke wijze dan ook beproevingen tot hun deel kregen, met diegenen die door uw hand bezocht werden, met de rouwdragenden, met degenen die teleurstellingen moeten verwerken. En dan, Heere, er is inderdaad zoveel smart. Maar geef dat ze het in die omstandigheden dan ook met u de Heere mogen beleven en doormaken, en dat gij door uw genade er dan in te hulp wilt komen, Heere. Zegen ook de tegenspoeden, en zegen het kruis, en zegen het verdriet, zoals u alleen dat kunt. Heere, wij bidden u voor herstel kon het zijn voor hen die ziek zijn. We smeken u dat ge ze nog weer op zou willen richten. We vragen u dat voor onze broeder Isaac Driessen, die deze week in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, sta ook hem bij en geef ook hem wat hij daar nodig heeft. En wilt ge over hem uw gunst gebieden naar lichaam en ziel. We danken u ook dat Jan Peeman deze week thuis mocht komen. Heere, geef hem dat hij ook door middel van deze dingen onderwijs heeft mogen ontvangen. En dat het geheiligd mag worden aan zijn hart, tot roem van uw genade. Zegen hem ook met verder herstel. En laat zo in elk opzicht het mogen worden beleefd, dat gij het zijt, Heere, die in welke omstandigheden ons leven ook geleid wordt, een toevlucht en een helper wilt wezen. En zo bidden wij voor onszelf en voor beproefden en bedroefden in ons midden. Maar wij bidden u ook voor uw ganse kerk, voor al het werk dat ook op deze dag weer verricht mag worden. Laat uw naam groot gemaakt worden, Heere. Zegen uw woord alom waar het verkondigd wordt. Geef dat het vruchtbaar mag zijn voor de komst van uw rijk, en breng er nog velen uit het rijk van de duisternis over in uw koninkrijk. Win gij veler harten in voor uw dienst, en breng zondaars op de knieën voor u. Onderhoud en versterk uw volk. Zegen uw erfdeel en hoor ons dan in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 115e psalm, het 5e, 6e en 7e vers. 115 vers 5, maar Israël, vertrouw gij op de Heer, en dan ook vers 6. En vers 7. Gemeente, we hebben met elkaar nogal uitvoerig stilgestaan bij wat de schrift ons zegt over de rechtvaardiging van de zondaar door God, waaraan hij deel krijgt door het waarachtige geloof. Dat is geen onbelangrijke zaak in de schrift. Dat mag in ons leven ook geen onbelangrijk punt zijn. En daar zullen we recht zicht op moeten hebben, bijbels, confessioneel zicht. Dat moet in onze gedachten volledig overeenstemmen met wat de Heere daarover heeft geopenbaard in zijn woord. Maar behalve dat inzicht dat we in deze materie dienen te hebben en dienen te zoeken, zal het er natuurlijk in de eerste plaats en vooral op aankomen dat wij ondervindelijk, dat wij bij ervaring weten wat de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof in de Heer Jezus Christus inhoudt. Want we kunnen daar nu zuiver over spreken. En we kunnen daar bijbels alle dingen in zien, maar als het aan ons voorbij gaat en als het alleen maar beschouwende kennis is, wat hebben we er dan nog aan? Maar wat in het begin van antwoord 60 en wat aan het eind van antwoord 60 en wat aan het eind van antwoord 61 nog eens een keer gezegd wordt, dat zullen we persoonlijk moeten kennen door het waarachtige geloof zelf rechtvaardig te zijn voor God. Die weldaad van die goddelijke vrijspraak om de verdiensten van Christus met een persoonlijk levend geloof aan te nemen. Wel nu, dat laatste, dat door het geloof gerechtvaardigd zijn, dat door het geloof die weldaad aannemen, die weldaad namelijk dat God om de verdiensten van Christus een doemschuldig mens nochtans vrij spreekt van schuld en straf en hem recht geeft op het eeuwige leven, dat hij van iemand die een kandidaat voor de hel was, een erfgenaam van de hemel maakt, dat hij iemand die onder het oordeel van de eeuwige dood lag, op wie de toorn Gods rustte, nu iemand maakt die hij vrij spreekt en in wie hij geen zonde en geen ongerechtigheid meer bespeuren kan, omdat hij al zijn ongerechtigheden achter zijn rug geworpen heeft in de diepten der zee, die weldaad door een waarachtig geloof aannemen, was het onderwerp wat we vorige week apart hebben bezien. Maar daar is nog wat over te zeggen. Onze catechismus heeft het nodig gevonden om dienaangaande nog een vraag te stellen, en die zullen we vanmorgen met elkaar voor onze aandacht nemen. Waarom zegt u dat? Dat u alleen door het geloof rechtvaardig zijt. Verklaar dat eens nader. En dan geeft onze catechismus daarop ten antwoord dat dat niet bedoelt te zeggen dat ik nu aan mijn geloof bepaalde waardigheid, bepaalde verdiensten toeschrijf. Oh nee, want verdiensten en waardigheid ligt er alleen in Christus, in zijn gerechtigheid, in zijn heiligheid, in zijn volkomen genoegdoening. En het is dan ook niet zo dat als we belijden dat we door het geloof gerechtvaardigd zijn, dat we de grond voor onze rechtvaardiging in ons geloof leggen. Nee, zegt onze catechismus, die grond ligt uitsluitend in Christus en in zijn volbrachte werk. Maar het is anderzijds zo dat ik wat Christus gedaan heeft, en wat God mij om Christus verdiensten toerekent, op geen enkele andere manier deelachtig kan worden dan door het geloof. Er zit dus in die uitdrukking door het geloof gerechtvaardigd niet een of andere aanduiding dat er in mijn geloof ook nog een stukje verdienste zit. Nee, nee, onze catechismus blijft bij wat er midden in antwoord 60 staat. God rekent die gerechtigheid en heiligheid van Christus toe zonder enige verdienste mijnerzijds. Uit louter genade. Er komt van een mens niets in aanmerking. Van geen één mens. Van geen mens zoals hij was voordat God hem krachtdadig en onwederstandelijk riep. Er zijn geen natuurlijke deugden die een mens bezit, op grond waarvan de Heere kan zeggen, wel, dat zal ik toch in rekening brengen. Dat staat mij toch aan, zoals hij toen deed en zoals hij zich daar openbaarde en zoals die karaktertrek iedere keer weer in zijn leven naar voren komt. Er is in een mens voor zijn bekering geen enkel goed, maar alleen kwaad. En van een onbekeerd, van een natuurlijk, van een mens voor zijn wedergeboorte komt er dus niets in aanmerking. Maar de schrift laat ons zien dat dat niet alles is wat je zeggen moet. Ook van een wedergeboren mens komt er niets in aanmerking. En er is geen enkele verdienste, ook niet in wat een wedergeboren mens bezit, of beoefent, of doet. Ook in zijn geloof niet. En als God een zondaar zalig maakt, als God een zondaar rechtvaardig verklaart, als God een zondaar straks in zijn hemels koninkrijk binnenleidt, als God een mens het voorrecht geeft dat hij voor eeuwig mag verkeren in Gods woning, dan is dat, en laten we dat nu goed zien en niet alleen maar zo rechtzinnig beleiden, maar laat dat nu vlees en bloed in ons mogen worden, dan is dat alles uitsluitend om Christus wil. Uitsluitend om de verdiensten van die enige borg en zaligmaker. Maar wat is dan dat geloof? Wat betekent het dan om door het geloof dit alles deelachtig te worden? Gemeente, dat geloof is niets meer, zo zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis het, dan het instrument waar God zich van bedient. Dat geloof is niets meer dan de uitgestoken lege hand, waardoor die weldaad wordt aangenomen. Meer is het geloof niet. Een uitgestoken lege hand, waar God de weldaad inlegt. Nu, dat element krijgt nog eens extra aandacht in onze catechismus, en dat is goed. Waarom is dat goed? Omdat wij altijd weer gevaar lopen dat er dwalingen binnensluipen. Allerlei dwalingen komen de kerk binnen. Grove en verfijnde dwalingen. En daarvoor moeten we waken, en daarvoor wil onze catechismus waken, en daar roept ook de schrift ons toe op. U moet er maar eens goed op letten dat als de schrift spreekt over de rechtvaardiging door het geloof, dat het altijd is de rechtvaardiging door het geloof. Nooit de rechtvaardiging om, of de rechtvaardiging op grond van het geloof. Als dat er één keer zou staan, dan zou de Bijbel ons leren dat het geloof verdiensten bezat, waardigheid had. Maar God zegt dat geen één keer. Nergens rekent God de gerechtigheid toe op de basis van mijn geloof, of vanwege de beoefening van mijn geloof, of omdat hij mijn geloof en mijn geloofsworstelingen ziet. Nooit. Het is alleen om Christus wil. U zegt, ja, maar dat stemmen we toe, maak daar niet zo'n drukte van. Preek over een ander thema, dit weten we wel, dit zijn we inderdaad ook duidelijk van mening, dit is de reformatie, niet waar? Sola fide, alleen door het geloof. Maar dat wil niet zeggen dat het om het geloof is. Nee, daar zijn wij wel duidelijk van overtuigd. Ja, zijn wij daarvan overtuigd? Ik zei al, er komen allerlei grove dwalingen de kerk binnen. Maar er zijn ook allerlei subtiele dwalingen. En Satan is zo listig. En dat maakt het nog gevaarlijker, arglistig is ons hart. U kunt ervan overtuigd zijn dat de duivel alles in het werk stelt om de eer van Christus te verduisteren. Alles stelt hij in het werk om een mens te laten geloven of te laten leven alsof Christus geen volkomen zaligmaker is. Wat denkt u van deze redenering? Als God de mens geloof schenkt, dan mag die mens dat geschonken geloof gaan gebruiken. En dan gaat hij het ook gebruiken. God werkt het geloof. Dat is een gave van zijn geest. Maar dan gaat die mens dat geschonken geloof ook gebruiken. Dan gaat hij dat beoefenen. Dan gaat dat geloof dat geschonken was, dat niet uit zijn eigen hart opkwam, maar dat van boven uit een hemelse bron kwam. Dat geloof gaat zich richten op Gods woord en op de Heere zelf. En zo is een mens in het geloof met, nogmaals benadrukt, een geschonken geloof werkzaam. En als God dat ziet, dat hij met een geschonken geloof werkzaam is, en dat de mens zo ook allerlei geloofsworstelingen en werkzaamheden heeft, wat ziet God dan in die mens? Ja, zijn eigen werk, Gods eigen werk, komt dan openbaar in die zondaar. Nu dan, als God dan in die zondaar zijn eigen werk ziet, dan ziet hij hem aan in Christus. En dan verklaart hij hem rechtvaardig. Niet op grond van verdienstelijkheid bij die mens, maar God ziet zijn eigen werk in dat geloof en in die geloofswerkzaamheden. En dus ziet God die mens in Christus aan. Wat denkt u van die redenering? Komt die voor onder ons? Wat is dat? Remonstrantisme. Remonstrantisme. Want dit keert de volgorde die de schrift geeft precies om. En er leven er wat bij die omgekeerde volgorde, bewust of onbewust. Goed bedoeld, soms ook nog wel, en we kunnen het ook nog wel best beredeneren, maar het is een omkering van de Bijbelse volgorde. God ziet een mens niet aan als hij in die mens zijn eigen werk ziet. God aanschouwt hem niet in Christus als hij daar in die mens de werkzaamheden van een geschonken geloof ziet. Maar God ziet hem in Christus aan en dan geeft hij hem geloof. Zo is het. God ziet in gunst op iemand neer, niet pas als hij in die mens een aantal werkzaamheden ziet. God rekent een mens mee niet pas als hij in die mens een aantal oefeningen, kenmerken, bevindingen waarneemt, maar God ziet hem in Christus aan krachtens zijn eigen soeverein welbehagen. En de vrucht daarvan is geloof en geloofswerk en ondervinding en al die dingen. En nu ligt hier een fout die fataal is in vele gevallen voor het geestelijke leven en voor de gezondheid van het geestelijke leven. Hier ligt een punt waarin de praktijk van het geestelijke leven menig ziel in de schaduw en in de duisternis verkeert, omdat hij een onbijbels zicht heeft op de gang van het geestelijke leven. Er zijn er toch die op een bepaalde manier, zoals onze catechismus dat hier duidelijk afwijst aan hun geloof, en maakt dat dan maar breder aan hun geloofservaringen, aan hun geloofsbelevingen, aan hun geestelijke leven, met vooral het standelijke leven, toch nog iets toeschrijven. En ze beschouwen zichzelf, en dan bespeuren ze bij zichzelf dingen die God in hen gewerkt heeft, die niemand anders dan God in hen gewerkt heeft. En als zij die dingen in zichzelf bespeuren, die niemand anders dan God in hun ziel gewerkt heeft, droefheid naar God, verslagenheid over de zonde, verlangen naar gemeenschap met de Heere, hartelijk vertrouwen op die beloften Gods in Christus, en noemt u nog maar een aantal van die wezenlijke kenmerken van het geloof op. Als zij die in zichzelf bespeuren, dan hebben ze op grond daarvan moed. En denken ze op grond daarvan te mogen vertrouwen dat God hen in gunst aanschouwt. En dan maken ze dus van die werkzaamheden en van die belevingen en van die oefeningen toch eigenlijk de grond om te geloven dat de Heere aan hen denkt in gunst. En dat ze er nu bij mogen horen bij dat volk dat de Heere vreest. Daar is door zijn genade ernst in hun leven gekomen. Ze kunnen niet meer in die onverschilligheid voortleven zoals voordien. Er is in hun leven liefde tot de Heere en tot zijn woord en tot zijn dienst gekomen. En ze kunnen niet meer leven zonder dat woord en zonder de omgang met de Heere in het gebed. En als de Heere zijn aangezicht voor hen verbergt, dan kwijnt hun ziel en er is het duister van binnen. En door al die dingen die de Heere in hen gewerkt heeft, bezitten ze, zo kunnen ze op hun goede ogenblikken geloven en in hun beste geestelijke tijden weten, kunnen ze geloven dat de Heere hen, het goede werk in hen begonnen is. Want die dingen hebben ze niet van zichzelf. Daarvan mogen ze inderdaad op grond van de schrift zeggen, dat komt bij God vandaan. Dat is geesteswerk in hun binnenste. Als ze eens bijvoorbeeld oprecht, waarachtig, boetvaardig kunnen zijn en wenen over hun zonde. En als ze eens in alle oprechtheid het met het woord van de Heere mogen wagen en zeggen, Heere, op uw woord heb ik gehoopt. Nee, die dingen die schrijft de mens dan zichzelf niet toe. Want die zijn wel duidelijk het werk van Gods geest. En die zijn wel duidelijk het teken dat de Heere aan zo iemand denkt en in zo'n leven begonnen is. Maar met alle rechtmatigheid in deze gedachtegang, dit is van de Heere, en met alle grond die we ervoor hebben om te zeggen dat de Heere zo het goede werk begonnen is, u maakt, en dan zouden we inderdaad van het Bijbelse spoor afwijken, u maakt dat
toch niet de grond van uw geloof. U bouwt daar toch niet op. De fout die we dan maken is dat wij onszelf erbij gaan rekenen. Op grond van dit en dat en dat. Omdat dat er is en omdat dat er is en omdat dat er is. En dat komt bij de Heere vandaan. Dat is door de Geest gewerkt. Zouden we dan geloven dat we er ook één van zijn? U weet trouwens wel, als we zo te werk gaan, dat wat we van vandaag als conclusie mogen trekken, morgen weer heel anders uitkomt. Wat we vandaag dan kunnen zien als het werk des Heren, dat gaan we morgen weer in twijfel trekken. Want dan zien we het weer in een heel ander licht en dan zijn we soms weer bevreesd dat dat allemaal maar uit onszelf voortkomt. En als we dan in de schrift lezen dat er ook nabijkomend werk is en dat er schijnbekering is en dat er ook wel mensen tranen over hun zonde geschreid hebben bij wie het hart nooit gebroken is, dan gaan we onszelf daar weer mee vergelijken en dan staan we er buiten. Hoe komt dat? Omdat dit nooit grond kan zijn. En omdat we er nooit iets mee opschieten, als we er onszelf bij rekenen. Op grond van al die dingen die de Heere dan in ons leven gewerkt zou hebben. Laat het duidelijk zijn, ik wil hier geen misverstand over laten bestaan. Ik hoop dat u dat van mij weet trouwens, zonder dat ik het zeg. Dat het werk van de Heilige Geest absoluut nodig is. En dat wij zonder dat werk van de Heilige Geest in ons binnenste zeker niet zalig kunnen worden. Ik hoop dat u dat inderdaad ook goed beseft, dat de bedoeling van de prediking nooit is en ook vanmorgen niet is om dat te ontkennen en dat in twijfel te trekken. Ik wil dat nog wel benadrukken en nog wel een keer herhalen. Dat het werk van Gods Geest in de wedergeboorte van een zondaar, in de vernieuwing van het leven, in de levendmaking van de dode zondaar, onmisbaar is, want niemand kan het Koninkrijk Gods zien, tenzij hij opnieuw geboren wordt. En er is uit ons geen enkel goed te verwachten, geen gebed en geen tranen over onze zonde en geen waarachtige verbrokenheid van ons leven en geen geloof en niets. Zal het er zijn, dan komt het van boven, dan komt het uit de hemel, dan komt het uit de bediening van de Heilige Geest. En de Heere leert ons in zijn woord dat hij dat doet. De Heere laat ons zien dat de rechtvaardiging niet als een enige werk is in het leven van een mensenkind. En dat als God zaligmakend bezig is, hij niet alleen als rechter rechtvaardig verklaart degene die de dood en de doem verdiend heeft. De schrift laat ons ook weten dat hij, met name denk ik dan aan de Heilige Geest, werkt als die hemelse arts. Als die geneesmeester die de dodelijk zieke gaat bearbeiden met het medicijn van het woord. En die hem de gezondheid doet reizen. De Heere leert ons in zijn woord dat de Heere het is die door zijn geest in dat van nature gesloten hart het zaad van het evangelie plant. En dat zaad dat gaat vrucht dragen. En dat komt openbaar in bekering. En dat komt openbaar in geloof. En in bekeringswerk. En in geloofswerk. Maar nogmaals, al stemmen we dat van ganser harte toe en willen we niet anders weten, dan mogen we nooit dat werk Gods in de mens de grond voor zijn aanneming tot kind van God maken. Dan mogen we nog nooit dat werk van de Geest in de plaats van het werk van de Heere Jezus zetten. Wat bedoel ik? 2 weken geleden zei ik dat wedergeboorte niets aan onze staat voor God verandert. Alleen rechtvaardiging doet dat. Mag ik u dat duidelijk maken? Denk aan iemand die vanwege moord gearresteerd is. En die vanwege die misdaad veroordeeld is. Dat verdient hij ook. Hij is strafwaardig. En het recht der wet moet volbracht worden. De eisen van de wet moeten voldaan worden. Zo iemand die zo'n misdaad bedreven heeft, die moet daar naar behoren om gestraft worden. Maar nu komt die moordenaar tot een hele levensverandering. Nu komt hij tot waarachtige bekering. En in plaats van de wet te overtreden zoals hij dat in zijn vroegere leven gedaan heeft, komt er nu de hartelijke begeerte om de wet des Heren in alle opzichten te houden. En hij kan het in alle oprechtheid uit het hart zeggen, hoe lief heb ik uw wet. Die wet die hij verstreden heeft, dat gebod dat hij veracht heeft, hij heeft er liefde voor gekregen. Hij overdenkt Gods wet dag en nacht. Er is werkelijk een hele verandering in zijn leven gekomen. Een werkelijke verandering, een waarachtige bekering. En hij zou zijn hele leven anders willen inrichten. En heeft hij voor die tijd de Heere en de eer des Heeren niet gezocht. Als hij nu de gelegenheid zou krijgen, zou hij de eer des Heren wel begeren te zoeken. En het is een gebed geworden, Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Een echte verandering, wedergeboorte, bekering heeft plaatsgevonden. Is hij dan daardoor niet langer schuldig aan moord? Kan de rechter dan tegen hem zeggen, nu ik deze verandering in u bespeur, nu spreek ik u vrij en nu verklaar ik u onschuldig? Nee! Hij moet nog zijn straf dragen. Nog. Al is hij een veranderd mens. Want zijn staat tegenover de wet is niet veranderd. Hij is nog steeds een moordenaar. Hij is nog steeds schuldig en strafwaardig. Die levensverandering verandert zijn schuld niet. En verandert niets aan zijn waardigheid om de straf te dragen. En zo doet wedergeboorte in het leven van een mens heel wat. O, zeker. Hij brengt hem over uit de dood in het leven. De wedergeboorte stelt ons in een hele andere verhouding tegenover allerlei dingen. Leefde een mens vroeger voor zijn wedergeboorte dood in de misdaden en in de zonde. Hij is nu levend gemaakt. Er is een andere begeerte in zijn leven gekomen. Andere uitgangen van zijn hart zijn er gekomen. Hij denkt over de Heere en over de dienst des Heeren anders. En je zult dat in de weg der bekering in het leven van zo'n wedergeboren mens ook zien. Want dat zaad dat geplant is, dat gaat wortels schieten en vrucht dragen. En toch ligt hij nog onder de toorn Gods. En toch is hij nog een veroordeeld mens door de wet. Dat wordt door zijn berouw niet veranderd. Dat is niet veranderd, al heeft hij nu liefde tot God in zijn leven gekregen. En al zou hij graag herstellen wat hij door de zonde verdorven en vernietigd heeft. Dat wordt niet veranderd als schrijdt hij urenlang hete tranen van berouw. Hij is nog onder het oordeel. Wedergeboorte en de vruchten ervan, een geschonken geloof en de vruchten daarvan veranderen aan onze staat voor God niets. Alleen het vrijsprekend woord Gods doet dat. Alleen dat genadewerk van de Heere dat hij doet, niet door zijn geest, maar door Christus. Moet ik het nog een keer zeggen dat ik aan de noodzakelijkheid van het werk van de Heilige Geest niets af wil doen? Blijft onmisbaar. In wedergeboorte, geloof, geloofsbeoefening enzovoort. Maar het werk van Gods Geest van binnen is niet de grond voor mijn rechtvaardigheid. Dat is alleen het werk van Christus buiten mij. Dat is alleen die volkomen genoegdoening, die gerechtigheid en die heiligheid van Christus. En dat zegt onze catechismus hier. Nou, niet zozeer tegen Rome, dat komt in de volgende zondag, als het gaat over de goede werken. Maar tegen die geest, die in het remonstrantisme openbaar gekomen is, moet onze catechismus hier al waarschuwen. Dat de mensen toch zoekt in zichzelf. En of dat dan in zijn wilsbeslissing is, of dat dat dan in het feit is dat hij Jezus aanneemt, zoals de volbloed remonstrant dat zegt, of dat dat meer in de verfijnde vorm is van degene die toch op zijn eigen deugden en ook op zijn eigen geestelijk leven vertrouwt en daar een grond van maakt. Of van zijn geloof. En dat hoor je nogal eens zo. De mens toch zijn geloof heeft. Ja, wat zegt dat? Wat zegt dat? Kun je omdat je wel eens geloofd hebt zeggen, nu hoor ik erbij? Kun je omdat je het wel eens geloofd hebt, je leven lang volhouden? Dan zou je jezelf er iedere keer bij moeten rekenen. Enige is de genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. En gemeente, dat zijn altijd dingen die buiten ons liggen. En het leven van een waarachtig christen, het leven van een waar kind des Heren zal altijd, altijd, altijd gekenmerkt worden. Waardoor? Dat hij het leven buiten zichzelf zoekt. Buiten zichzelf zoekt. In Jezus Christus. Want in zichzelf vindt hij het nooit. In zichzelf kan hij, en als Gods geest hem daar licht over geeft, dan kan hij het niet anders dan toestemmen. In zichzelf kan hij alleen maar dingen ontdekken die hem verdoemelijk maken. Wat is dan de grond? Alleen wat die dierbare borg gedaan heeft. En wat hij is. In zijn persoon. In zijn eigenschappen. In zijn wezen. En wat hij gedaan heeft de ganse tijd van zijn leven. Maar in zonderheid aan het einde van zijn leven. In die laatste dagen die we de lijdensweek noemen. Toen hij al de gerechtigheid volbracht heeft. Toen hij al de prijs betaald heeft. Toen hij een volkomen genoegdoening geschonken heeft aan al de eisen van Gods wet. En die wet Gods die gebroken is in het leven van het volk waarvoor hij borg en zaligmaker werd. Die wet Gods heeft van hem het uiterste geëist. Die wet heeft niet gezwegen voordat alles betaald was. Al de geboden Gods. Heeft hij moeten gehoorzamen en behalve dat hij moest gehoorzamen aan al de geboden Gods, heeft hij ook nog voor de ongehoorzaamheid tegenover al die geboden moeten lijden. En het bloed is hem in de hof uitgeperst, het bloedige zweet, omdat de toorn Gods die op de zondaar rust, op de overtreder van zijn wet op hem neerkwam. En hij moest zwoegen en hij moest lijden en hij moest ter helle nederdalen. Zijn genoegdoening, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, dat is het enige wat bij God in aanmerking kan komen. En dat is het enige op grond waarvan de Heere een kind van Adam in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Met al zijn wederwaardigheden en met al zijn bevindingen en zijn geestelijke kennis. Dat werk van Christus is het enige op grond waarvan God dat mensenkind kan zalig maken. Zo alleen is genade, vrije genade. Vrije genade. En wat is er dan nodig om daar nou deel aan te ontvangen? Wel, dan zullen we af moeten zien van alles. Niet terugzien om eerst te weten te komen of wij verkoren zijn. Dat is voor sommige mensen de gedachtegang waar ze in verstrikt zitten. Je moet toch verkoren zijn. Jawel, je moet ook verkoren zijn, maar moet ik weten dat ik verkoren ben voordat ik me aan Christus mag toevertrouwen? Voordat ik me aan zijn genade mag overgeven? Sommigen denken dat en de levenspraktijk van sommigen lijkt dat te bewijzen. Eerst omzien, terugzien, om te weten of je verkoren bent. Nee, dat is niet de weg die de Heere ons wijst. Moet ik dan eerst naar binnen zien? Naar binnen zien om te weten of er wel waarachtige verandering in mijn leven gekomen is? Of ik wel waarlijk wedergeboren ben? En dat moet dan hier en daaruit blijken. En dat zal ook hier en daaruit blijken, maar moet ik dat eerst weten? Moet ik dan en dan pas naar Christus en naar de genade Gods gaan? Als wij naar binnen kijken, dan zullen we veel meer dingen ontdekken, ook na ontvangen genade, die ons ongeschikt en onwaardig en onrechtvaardig en onheilig maken, dan dingen die ons voor Gods aangezicht aannemelijk doen zijn. Als we eerlijk met onszelf omgaan, zullen we veel meer vuil en onreinheid ontdekken dan deugden die naar Gods eer zijn. Niet omkijken om te weten of ik verkoren ben. Niet naar binnen kijken om de conclusie eerst te trekken of ik wel wedergeboren en bekeerd ben. Maar, zoals de tollenaar, wist hij of hij verkoren was? Wel nee. Wist hij of hij wedergeboren was? Wel nee. Al zou hij wel eens hebben geloofd dat hij wedergeboren was. Al zou hij wel eens hebben geloofd dat hij bekeerd was. Al zou hij wel eens hebben geloofd dat de Heere toen in hem begonnen was. Dan staat hij daar achter in de tempel als een veroordeeld schepsel. Die geen houvast heeft aan enige beleving. Geen houvast heeft aan enige uitredding. Geen houvast heeft aan enige gebedsverhoring. Die als hij naar binnen kijkt alleen maar verdoemelijkheid en vuilheid en ongerechtigheid kan bespeuren. Iemand die gans en al ongeschikt is voor het koninkrijk der hemelen. Iemand tegen wie de wet alles te zeggen heeft. En bij wie de wet elke beschuldiging rechtmatig kan uiten. En als hij zichzelf zo ziet, dan heeft hij geen andere pleitgrond dan de verzoenende genade Gods in Christus. Niets brengt hij mee. Alles ligt veroordeeld aan zijn kant. En zo wendt hij zich tot die genadige en barmhartige God. O God, wees gij met mij, de zondaar, verzoend. Met lege handen, en dan is het geloof, die lege hand, waar God die weldaad inlegt. En hij ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Vanwege de waardigheid van zijn geloof, de man heeft amper beseft dat hij geloof had. Vanwege zijn ijver en zijn ernst en zijn boetvaardigheid, hij kon voor al die dingen niets schrijven. Want er zat modder in zijn tranen en er zat ondeugdelijk materiaal in alles wat hij bezat. En in elke geloofsoefening en in elke vrucht van zijn bekering kon hij minstens zoveel ondeugden als deugden aanwijzen. Kan dat voor God bestaan? Is hij daardoor de Heere aangenaam? alleen om Christus wil. En als een mens nou zo gekomen is in zijn leven, dan moet hij in die gestalte blijven. In die gestalte blijven. Daarom zei ik, een waarachtig kind des Heren wordt gekenmerkt door altijd weer het leven buiten zichzelf te zoeken. En dan maakt de mens wel eens vorderingen in het stuk van de heiligmaking, jawel, jawel, maar hij houdt het zelf niet voor vorderingen. En dan is de zaligheid ons nu wel nader dan toen we eerst geloofd hebben, ja dat is ook zo. Maar dat wordt ook nooit de grond. Als u eens leest van sterfbedden van Gods meest doorgeleide kinderen, wat was hun getuigenis voor de poorten van de eeuwigheid? Waar hadden ze dan houvast aan? Waar hielden ze zich mee overeind? Wat was hun steun, hun staf, als ze door de doodsjordaan heen moesten? Dat ze vorderingen gemaakt hadden. Dat ze zoveel dingen voor God en voor zijn dienst hadden mogen en kunnen doen. O ja, ze waren ervoor voor verwaardigd, maar ze hadden het mogen doen. Was dat hun steun? Was dat hun steun, dat ze meer dan één keer van die momenten in hun leven gehad hebben, dat de Heere zijn zalige gemeenschap hen schonk en dat ze mochten leven in de beoefening van die zalige gemeenschap? Was dat hun steun? Waar zijn ze mee gestorven? Meer dan één, met opnieuw dat tollenaarsgebed. Dat blijft nodig. Wij zijn slechts bedelaars. En dat is waar, zei Luther. Meer niet. En een bedelaar, die moet opnieuw bediend worden. Die moet opnieuw genade ontvangen. Zelfs op zijn sterfbed. Datzelfde geloof waarmee we voor de eerste keer op die dierbare heiland mochten zien. Dat blijft het leven lang nodig. Gelooft u zo niet? Het zou kunnen wezen dat een van deze twee oorzaken of redenen daarvan de oorzaak is. Hoe komt het dat mensen zo zich niet aan Gods genade toevertrouwen, overgeven? Het leven uit handen geven, hoe komt dat? Het kan zijn dat u niet overtuigd bent van de gestrengheid van de wet. En dat is bij velen de oorzaak. Ze niet overtuigd zijn van de gestrengheid van de wet. En dan geloven we het niet met ons hart dat de toorn Gods op ons rust. Zolang we buiten Christus zijn. Dan geloven we het niet echt. Dan verschrikt ons dat oordeel niet dat al tegen ons en over ons uitgesproken is. En dan kunnen we ondanks dat oordeel dat op ons ligt. En ondanks die toorn die boven ons hangt. Toch nog rustig voortgaan met onze aardse bezigheden en we maken geen haast om onze ziel geborgen te krijgen. En als ons van die zaligmaker Christus gesproken wordt en van zijn lijden en van zijn borgwerk en van zijn bloedstorting. En als ons gezegd wordt, ga toch tot hem en vlucht toch tot hem en maak toch haast, dan stellen we uit. En dan vergeten we dat weer, want we hebben nog zoveel andere dingen die we doen willen. En die zijn allemaal belangrijker dan de zaligheid van onze ziel. En het waarachtige geloof in de Heere Jezus Christus. Hoe komt het? Hoe komt het dat de mens zo leeft? Omdat hij Gods wet niet gelooft. Omdat hij het niet echt gelooft. Dat de Heere zegt dat de ziel die zondigt sterven zal. En daarom stellen we uit. En kunnen we dat nog zo makkelijk doen. En we slapen rustig verder. Dat is voor sommigen de reden waarom ze niet in Christus zijn. Dat is voor sommigen ook van u de reden waarom u geen werk gemaakt hebt met de zaligheid van uw ziel. En waarom u zichzelf nooit als een arme zondaar hebt overgegeven op genade of ongenade aan de hemelse rechter. Het kan ook wezen, en die zijn er ook, die altijd nog buiten die genade, deze genade staan. Niet omdat zij de gestrengheid van de wet niet geloven, die geloven ze. En die benauwt hen. Maar omdat ze de waarachtigheid van het evangelie niet durven geloven. Die zijn er ook. Die van binnen soms bevreesd zijn. Die van binnen vol angst zijn als ze denken aan de dag van hun dood. En als ze het doodsbericht van die of gene horen, dan is er soms bij alle verdriet dat ze daarover hebben, tegelijkertijd ook de gedachte in hun binnenste: gelukkig, ik ben het nog niet, want de vrees voor de dood verschrikt hen. Waarom? Ze durven niet te sterven, ze kunnen niet sterven, want er is iets in hun leven gekomen van die overtuigende werking van Gods geest, en die heeft hen laten zien dat ze zoals ze nu zijn niet kunnen sterven, niet voor God kunnen verschijnen. De wet klaagt hen aan en beschuldigt hen, en er zijn tijden dat ze diep onder de indruk zijn van de gestrengheid van de wet en de wetenschap dat het oordeel Gods er is en dat het hen wacht. Dat maakt hen soms benauwd, en dat doet hen wel eens worstelen, ook in eenzame nachtelijke uren, als de slaap maar niet wil komen. Waarom zijn zij niet in Christus? Ze durven voor zichzelf niet geloven dat het evangelie van Jezus Christus waarachtig is. Ze durven niet geloven dat Christus ook voor hen een gewillige zaligmaker is. En sommigen denken nog dat ze eerst wat beter moeten zijn, eerst zelf nog wat moeten doen, eerst nog wat meer moeten ontdekken in hun leven. Kijk nu eens niet achterom. Kijk nu niet langer naar binnen. U bespeurt alleen maar dingen die u moedeloos maken, die u alle moed benemen. Meer zonde, meer ongerechtigheid. Heden niet geschikt, morgen nog niet geschikt. En op je sterfbed nog niet geschikt. Maar zoals we zijn, in ons verloren adamitisch bestaan, zijn we voor de zonen Gods geschikt genoeg. God zegt: zie op mij, wend u tot mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde. En in de Heere zullen gerechtvaardigd zijn het ganse huis Israëls. En in Christus is gerechtigheid. En in Christus is zaligheid. En het wordt ons om niet aangeboden. En wie wil, komen en nemen het water des levens om niet. Maar dat is remonstrans. Dit is de schrift. Wie wil, komen en nemen het water des levens om niet. En wat is dan geloven? Eigenlijk is het niets anders dan die borg- en zaligmaker vastgrijpen. In al mijn ellende, in mijn nood, in mijn schuld, in mijn verlorenheid, als alles me aanklaagt, als ik ontrouw ben en nergens iets meer vinden kan wat me voor God geschikt kan maken. Alles. Alles veroordeeld. Maar dan, in Christus is alles wat zo een nodig heeft. Ik ben, zei Groenewegen op zijn sterfbed, een arm zondaar. En dus, en terwijl iedereen dacht dat hij dan zou gaan zeggen, en dus een geschikt voorwerp voor de hel, zei hij, en dus een geschikt voorwerp voor de Heer Jezus. Amen.
Psalm 69, het 13e vers. Leer ons de heilgeheimen zoals Gij ons die in uw woord openbaart, niet alleen zien en verstaan, maar door uw Heilige Geest ook beleven. En geef dat de dingen waar het vanmorgen over ging, over het werk van de Heere Jezus en ook over dat werk van de Heilige Geest, die twee onmisbare, absoluut noodzakelijke dingen in ons leven ons toch niet onbekend zijn. O Heere, dat ene, dat de Geest werkt, de Geest die de wedergeboorte tot stand brengt en die dat nieuwe leven geeft. En die dat nieuwe leven onderhoudt, dat er zijn mag. Wilt Gij het werken waar het niet is en wilt Gij het onderhouden daar waar het kwam en waar Gij het werkte. Maar laat het dan verder mogen gaan, Heere, en laten we dan ook mogen leren van de gerechtigheid van de zaligmaker van de borg te leven. Laten we dan mogen leren alles buiten onszelf te zoeken. Laten we mogen leren en in de praktijk dat keer op keer beoefenen wat het betekent om een arm zondaars geloof te hebben. Dat het met Christus en met zijn gerechtigheid doet. En dat van al het andere afziet, omdat het geleerd heeft, ook door het kijken naar binnen, dat het van binnen nooit wat is. En dat we nooit geschikt zijn. En dat we nooit rein zijn in uw ogen. En dat we ook nooit enige verdiensten zullen hebben. Heere, dat is een scherp oordeel. Een veroordeling. Hier blijft van de mens niets over. Maar dat hoeft ook niet. Want Christus en zijn gerechtigheid is genoeg. O God van alle genade, geef dat vooral ook zij, die toch wat van de gestrengheid van de wet hebben geweten in hun leven, maar die aarzelingen hebben ten aanzien van de waarachtigheid van het evangelie, is mogen komen tot die doorbraak. Heren, neem ze dan nog maar meer af als het moet, opdat ze werkelijk met lege handen zich aan u mogen overgeven, om zo door u ook te mogen worden opgevangen. Heere, wilt gij door uw Heilige Geest ons die heilgeheimen die alleen bij u te leren zijn, genadig onderwijzen. En geef dat zo uw woord ook rijke vruchten mag dragen. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 56e psalm het 6e vers. Ons een in vrede draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.